nog een mededeling gemeten met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de huurder wil, huisbezoek zijn maandagavond. H. Polder, Reiger en J.C. Moerland, Meerkoet. En ook op maandagavond zuster M. Verhagen, Goedegebieren, Patrijsstraat en T. van Briel, Zwaluwstraat. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 133, het eerste, tweede en het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Tweede, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 1, 2 en 3 van Psalm 133. Toen we nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Mijg mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Daarna willen we luisteren naar het lezen van Gods woord. En de schriftlezing komt deze avond tot ons uit de eerste brief van Petrus, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemen nu 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 12. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 86, het zesde vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand God, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesjes. En een eeuwig leven. Amen. Petrus 2. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkind zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En nu gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezegd zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond met Gods hulp nadenken over een van de versen uit dit hoofdstuk, namelijk het 9e. Dat is 1 Petrus 2 vers 9. Daar lezen we het woord van God in de tekst voor deze dienst. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, omdat gij zou verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En we willen in het licht van dit schriftwoord lezen wat onze belijdenis zegt in zondag 12, vraag en antwoord 32. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Daar gaat het over de naam Christen. Vraag 32 luidt: maar waarom wordt gij een Christen genaamd? En het antwoord zegt: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijne zalving deelachtig ben. Omdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover dit gedeelte van onze Heidelbergen. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Eeuwige en volzalige Heere, gij zijt het die ons ook in deze avonddienst bijeenbracht om samen ons te buigen onder uw woord en te luisteren naar wat uw woord tot ons zegt. En u weet, u Heere, het is goed dat we hier zijn. Het is naar uw eigen bedoeling dat wij hier zijn. Maar het is zo nodig dat u zelf in alles wat vanavond gebeurt meekomt. Heere, kom mee met uw geest in de prediking van uw woord. Wil u ons helpen, ons kracht geven, ons een stem geven. Wil u heel bijzonder ons schenken dat wij door de bediening van uw heilige geest in betoning van kracht en van geest mogen spreken. We vragen u, wil meekomen in het luisteren. Open onze oren. Laat het zo mogen zijn dat niets wat zo makkelijk de loop van uw woord kan stuiten of blokkeren mag worden weggenomen. Geef, Heere, dat alle hindernissen verdwijnen. En wil u geven dat wij zo mogen luisteren dat het woord mag doordringen tot in onze ziel. Ja, dat wij een geopend hart mogen ontvangen, opdat wij acht geven op wat u tot ons te zeggen hebt. Wees met ons, Heere, wanneer wij onze harten uitstorten tot u in smeekgebed en in dankzegging. Wil u ook daarin meekomen met de geest die de geest der gebeden is, opdat wij, wanneer we de tolk van de gemeente mogen zijn, ook de dingen die aan u voorgelegd dienen te worden, mogen neerleggen voor de troon van uw majesteit. Wil u ook met ons zijn wanneer we in stilte uw aangezicht zoeken. Zegen ons in het zingen. Laten de gebeden die we zingen met een biddend hart gezongen mogen worden. Kom over wanneer wij zingen van uw trouw en goedheid. Laat daar iets van worden afgedrukt in ons leven. En laat er in elk geval een verlangen mogen zijn om dat ook persoonlijk te mogen kennen. Zegen ons, Heere, in het brengen van onze offeranden. Laat daar iets in uit mogen komen van de gesteldheid van ons hart. Dat we in het offer wat wij brengen, al is het maar klein misschien, toch iets mogen tonen van onszelf tot een levend dankoffer, uw opoffer. Want zo zal het toch moeten zijn. Heere, kom dan mee in alles wat in deze dienst te gebeuren staat. En dan weet u welke dingen vanavond onze aandacht vragen. Diepe dingen. Onderzoekende dingen. Dingen waaraan wij onszelf in het licht van uw woord mogen toetsen. En die bidden we van u, Heere, geef ons oprechtheid en eerlijkheid. Om die vraag onder ogen te zien. Waarom wordt gij een christen genaamd? Heere, laat het zo mogen zijn dat als wij tot de ontdekking komen in het licht van wat uw woord over deze dingen zegt. Dat wij misschien wel christelijk te boek staan. Maar dat wij geen christen zijn omdat wij het geloof niet kennen. En omdat wij de Christus niet kennen. Heere, zou u dat nood willen maken in ons leven. Zo nood dat wij niet meer rusten kunnen. En dat wij gaan zoeken. Totdat wij die genade hebben gevonden die in Christus Jezus is. O Heere, maak ons rusteloze zoekers. En zeg alle verkeerde rust. En alle geestelijke ingezonkenheid en slaperigheid, zeg het ons op. En wil u geven dat wij die rust ook mogen vinden. Denk aan hen, Heren, die iets van uw genade mogen kennen. Maar in het licht van de hoge standaard van uw woord moeten zeggen, wat is er veel te kort. Wat is er veel schuld, zonde, vlees in mijn leven. Heere, geef u dat het woord van u zo gebruikt mag worden. Dat zij ontdekt worden, dieper ontdekt worden aan wat er bij hen allemaal aan mankeert. Maar ook meer en meer gewezen worden. En ook geestelijk geleid worden naar die ene naam. De naam van de Heere Jezus Christus. In wiens salving alles ligt opgesloten. Waardoor arme mensenkinderen weer gaan leven. Al is het met struikelen, met vallen en opstaan. Toch weer gaan leven. Zoals u het bedoelt. Want u herschept uw volk. En reinigt. Om te wandelen in de wegen. Van de Heer Jezus Christus. En om in Christus. Volvaardig te zijn. Tot goede werken. Heere, wil u zo. Het woord van vanavond gebruiken. Tot beschaming. Tot ontdekking. Tot bestraffing, maar ook tot onderwijs en tot vertroosting en opbouwing in het allerheiligst geloof. Heere, zegen ons samen. We vragen dat geestelijk, dat allereerst. Dat we bidden ook of u met ons wilt zijn in alle andere dingen die ons bezighouden. Denk aan hen die eenzaam zijn, hen die het moeilijk hebben, hen die een duistere plek in hun leven hebben die hen altijd vergezeld en waar ze niet van af kunnen komen. En die met vragen lopen die niemand kan oplossen. Wil u in dat alles meekomen? En als er geen bijzondere noden zijn en het veel is waarin uw zegeningen over ons leven gaan. O God, geef dat we de zegeningen niet vanzelfsprekend achten. Maar leer ons onder die zegeningen klein te worden. Dat ook uw goede tierenheid en geduld ons leiden mag tot bekering. Zegen ons als gemeente. Zegen ons als kerk, Heere. Wil ook dit jaar dat we begonnen zijn aan onze kerk te denken. Wil u ons bijeen houden met de kracht van uw geest. En met de band des vredes. En wil u geven dat er onder ons een zoeken mag zijn om uw eer te bedoelen. En zou u ons willen geven, wederkeer, bekering tot u. Dat hebben we altijd en dat hebben we allemaal nodig. Heere, verlaat ons, onze kerken niet. Zegen allen die in onze kerken mogen arbeiden. Zegen bijzonder ook het werk aan onze theologische universiteit. En wil u ook daar zijn, bij hoogleraren, bij hen die in andere functies onderwijs geven en bij de studenten, Heere, laat het onderwijs zo gezegend mogen worden, dat wij niet alleen zien dat mensen bekwaamheden ontvangen, maar ook wil u geestelijk onderwijs geven aan allen die daarbij dat onderwijs betrokken zijn. Wil u zijn met de kerken in ons vaderland, heren, bij alle verbrokenheid mogen we toch vragen. Of u bijeen wilt brengen wat bijeen hoort. Of u ook wilt geven dat bij alle verwarring en verbrokkeling die er is, uw koninkrijk toch niet geschaad mag worden, maar veel meer mag worden uitgebreid. Heren, wil u midden in deze duistere wereld uw koninkrijk doen komen. We bidden dat in bijzonder ook op alle zendingsterreinen en onder het oude volk Israël. Heren, laat uw koninkrijk mogen komen met kracht en met majesteit. Denk aan allen die op de zendingsvelden, op evangelisatieposten, onder het oude volk van Israël het woord van u verkondigen mogen. Heren, sterk hen en geef vaak op eenzame plaatsen uw zegen. We dragen bijzonder ook de zendingsvelden in Zuid-Afrika aan u op en alle arbeid die daarmee verbonden is. We bidden u, heren, die verontrustende berichten blijven komen rondom het ziekenhuis Siloam, of u de dingen ten goede wilt keren en of u alles nog zo wilt maken dat wij ons verwonderen mogen. Zegen dat zwaar beproefde land waar de dingen zo moeilijk liggen en wil u geven dat er niet vloedgolven van geweld mogen komen en mogen voortduren. Wees u ook met het nieuwe zendingsterrein wat geopend zal worden in de afzienbare tijd in Botswana. Wil u geven, o grote heren, dat ook daar onder de zegen van u het werk wat begonnen is mag worden uitgebouwd en dat het vrucht mag dragen in de harten van velen. Wil u, o grote koning, niet alleen geven dat uw koninkrijk mag komen over deze wereld, maar schenk ook dat midden in deze wereld waar zoveel is wat druist, indruist tegen u en tegen uw wil, dat u zelf daarin mag werken. We leven in tijden die in sommige opzichten benauwend zijn. Wil u, o Heere, geven dat de oorlogsdreiging die nog steeds zo reëel aanwezig is in het Midden-Oosten mag worden afgewend. Bewaar uw volk Israël, maar bescherm ook deze wereld voor een vernietigende oorlog. En wil u de dingen ten goede keren. Ontferm u over heren, over volken waar honger en ellende is. We denken bijzonder ook aan het oostelijk deel van Europa. Heren, wil u daar zijn en later hulp geboden mogen worden. Geef ook, heren, dat er zaden gestrooid mogen worden van uw woord. En dat u vrucht mogen dragen. Zo leggen we al deze dingen voor u neer. En bidden of u, midden in deze tijd, waar wij vanavond bijeen zijn om na te denken over de naam Christus, uw koninkrijk voorspoedig wil zijn. Heren, breek dan af, ook in ons eigen leven, alles wat tot oneer van u is en wat de komst van uw koninkrijk in de weg staat. En bouw de muren van Jeruzalem op. Laat uw koninkrijk komen met macht. O Heere, we bidden dat niet omdat wij het waard zijn. Want wij moeten belijden binnen de muren van deze christelijke kerk dat wij niet geweest zijn die we hadden behoren te zijn. Dat aan onze kant alles verzondigd is, diep verzondigd. En zo u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Maar zie ons aan, heren, in het vergevende bloed van de Heer Jezus, in het bedekkende bloed, en zoek ons op in zijn gunst en ontferming. We vragen het om zijn naams wil alleen, uit genade. Amen. We zingen samen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren uit Psalm 116, de versen 5, 7 en 9. Psalm 116, de versen 5, 7 en 9. Gij hebt, o Heere, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Zevende, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere, voor zijn gena vergelden. En het negende, o Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. 5, 7 en 9 van Psalm 116. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 89 het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7. Geliefde gemeente, wat zou eigenlijk de eerste keer geweest zijn dat de discipelen van de Heere Jezus christenen genoemd werden? Zou u dat kunnen zeggen? Misschien een wat moeilijke vraag, maar het staat toch in de Bijbel. Het staat ergens in het boek Handelingen waar, om precies te zijn, in Handelingen 11 gezegd werd, en het is geschied dat de discipelen eerst te Antiochië, de zendingstad is, te Antiochië christenen genoemd werden. Valt op, ze werden christenen genoemd, door andere mensen dus. Zij hebben zichzelf eigenlijk die naam niet gegeven. En toen andere mensen in die oude tijden, te beginnen te Antiochië christenen deze naam gaven, was dat niet bedoeld als een erenaam. Vermoedelijk was het een vrij scherp scheldwoord. Christenen, volgelingen van Christus, een verachte sekte uit het Joodse volk. Later hebben sommige Romeinse geschiedschrijvers het nog erger gemaakt. Zij spraken, als ze het al over de christenen hadden, heel bewust niet van Christus, maar van Christus. En niet van Christianoi, christenen, maar van Christianoi. En dat was een gewone naam voor het uitvaagsel. Slaven. Christenen. Christenen. Een slavennaam. Een schandnaam. En toch wordt juist deze naam dierbaar voor allen die van Christus zijn. Want dat betekent die naam Christen toch eigenlijk. Ik ben van Christus. Ik behoor hem toe. Ik deel in zijn zalving. Die naam was de Christen in de oude kerk ook al dierbaar. Een oude geschiedenis vertelt dat een Romeinse stadhouder eens aan een arrestant die verdacht werd om tot de sekte van de christenen te behoren, vroeg om zijn naam te noemen. En die man zei, edelachtbare, mijn naam is Probus, maar mijn liefste naam is Christen. Het kost hem zijn leven. Mijn liefste naam is Christus. Wel over die naam, oorspronkelijk bedoeld als een schandnaam, maar voor het volk van God en de kinderen van Christus, zo dierbaar, willen wij samen vanavond nadenken. Dat zullen we waarschijnlijk moeten doen in twee preken. Vanavond zullen we eerst de algemene lijn wat proberen te trekken. En het thema van de prediking voor vanavond is heel eenvoudig: waarom wordt gij een christen genaamd? En we letten dan vanavond nog wat algemeen. Allereerst op de christen als profeet. Ten tweede de christen als priester. En ten derde de christen als koning. Waarom wordt gij een christen genaamd? Ten eerste de christen als profeet. Ten tweede de christen als priester. En ten derde de christen als koning. De vraag is heel dringend. Het is ook heel direct. Waarom wordt gij een christen genaamd? Het is alsof de catechismus die vraag ons zo wil stellen, opdat wij aan de klem van die vraag niet zouden kunnen ontsnappen. Gij, een christen. Het zou kunnen dat we daar nog nooit over hebben nagedacht. En er zijn zeker heel wat mensen in deze wereld, miljoenen vrezen, die zichzelf christen noemen, maar eigenlijk over de inhoud van die naam nog nooit hebben nagedacht. Want we gebruiken zeker ook in onze Nederlandse taal het woord christen nogal eens oppervlakkig. Zo in de zin van mensen die tot de christelijke godsdienst behoren in onderscheid van het boeddhisme en de islam. En noemt u al die andere wereldgodsdiensten maar op. Ja, dat zijn christen. Dan is het eigenlijk alleen maar een heel oppervlakkige naam. Die zegt wel, op de een of andere wijze is die man, die vrouw, die jongen, dat meisje verbonden met de christelijke godsdienst. Of ze er veel aan doen of weinig aan doen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze behoren niet bij de boeddhisten of bij islamieten, ze behoren bij de christen. Ja, zo wordt het vaak gebruikt. Maar dat is de bedoeling van de catechisme. En ook de bedoeling van het woord van de levende God, zeker niet. Bij het woord christen mag het niet gaan, en laat dat in het begin al duidelijk zijn, om een soort vage aanduiding waarbij het er minder toe zou doen hoeveel of hoe weinig wij aan de christelijke godsdienst doen. Nee, christen, dat is iemand die heel persoonlijk door de genade van God een levensband mag hebben met de Christus. En daarom zijn zalving deelachtig mag zijn. Het gaat bij christenen dus niet zozeer om alle aanhangers van de christelijke godsdienst, maar het gaat bij christenen dus om oprechte christenen, om ware christenen, om mensen die door het geloof Christus ingeplant zijn en zijn zalving deelachtig. En dan moeten we eens opletten hoe mooi onze catechismus dat dan eigenlijk beschrijft. U weet, als er hier gesproken wordt over de naam Christen, dat dat gedaan wordt in samenhang met de naam Christus. Daar hebben we een aantal weken bij stilgestaan en gezien dat die naam Christus, Messias in het Oude Testament, gezalfde betekent. En dat dat inhoudt dat Christus gezalfd is tot profeet, tot priester en tot koning. Nou zegt onze catechismus, dat betekent dat ook christenen gezalfd zijn. Maar wel anders dan Christus. Christus is gezalfd tot onze hoogste profeet, tot onze enige priester en tot onze eeuwige koning. Daar is niemand hier op aarde mee te vergelijken. Maar kijk, het is wel zo dat de ware christenen, dat de oprechte kinderen van God, in die zalving van de Heere Jezus Christus delen. U zou het met dit oud-testamentische beeld kunnen verduidelijken. Van de Aaron wordt gezegd dat toen hij gezalfd werd met de hoge priesterlijke zalf, u leest dat in Psalm 133, de psalm die we samen aan het begin van de dienst zongen, dat toen Aaron gezalfd werd, dat die zalfolie, die kostbare zalfolie, die liep door zijn haren, door zijn baard heen en zelfs over zijn klederen heen tot aan de zoom van zijn kleed toe. Het was de zalfolie waarmee Aaron gezalfd was. Maar druppels van die zalf, die bevlekten ook zijn kleed. En zo is het nu met de zalving van de Heere Jezus. Christus is gezalfd, maar druppels van de olie waarmee Christus gezalfd is, als het ware, die zijn te vinden op zijn kinderen. Zij delen in de zalving waarmee Christus gezalfd is. Zij ontvangen daar de kracht en de vrucht van. Zo dat de zalving van de Heere Jezus onvergelijkelijk meer is dan de zalving van de christenen. Maar tegelijkertijd, die zalfolie die op Jezus is, drupt ook op en in de levens van de christenen. En zo ontlenen ze alles aan hem. Dat staat ook met nadruk in het begin. Omdat ik door het geloven lidmaat van Christus ben. En zo, dus niet anders, zo zijn de zalving deelachtig ben. Door het geloof mag ik hem toebehoren, zo zegt de gelovige Heer. En zo zijn er druppels van die zalving ook op mij gekomen. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat ook de christen gezalfd is tot profeet en tot priester en tot koning. Dat zij delen in die profetische, priesterlijke en koninklijke zalving van de Heer Jezus. U zegt misschien, ja, maar zo staat dat er toch niet in dit deel van zondag 12. Nee, zo staat het er zeker letterlijk niet. Maar het is wel de bedoeling van de omschrijvingen die u hier vindt. Laten we het maar eens nalezen. Ik ben gezalfd, zegt de ware christen, opdat ik zijn naam belijde. Daar hebt u het profetische. Ik ben gezalfd, zegt de ware christen, opdat ik mijzelf tot een levend dankoffer hem offer. Daar hebt u het priesterlijke. Ik ben gezalfd om te strijden tegen de zonde en de duivel. Daar hebt u het koninklijke. Dus de ware christen deelt in die profetische, priesterlijke en koninklijke zalf. Laten we zo dan die drie aspecten samen nog wat verder nagaan. Een waar christen is een waar gelovige. En hij deelt in de zalving van Christus tot profeet. Wat dat betekent? Wel, dat betekent veel meer dan wat de catechismus hier samenvat. Want de catechismus vat maar samen, duidt maar aan, zegt zeker niet alles. Wat betekent het dan? Wel, bijvoorbeeld dit. Dat mensen die de profetische zalving van de Heere Jezus Christus deelachtig zijn, dat zijn mensen voor wie het profetische woord betekenis heeft gekregen. Dat allereerst. Want je kan nooit de naam van Christus belijden als het profetische woord niet dierbaar geworden is. Ik zou het zo kunnen zeggen. Een profeet in het Oude Testament, ja, die sprak de woorden van God. Die beleed wat de Heere hem had bekendgemaakt. Maar zo'n profeet moest eerst luisteren. Luisteren voordat hij kon spreken. Spreek, Heere. Want uw knecht hoort de Samuels gestalte. Ja, dat is het. Allereerst. En zo zegt de Heer het ook aan het adres van de profeet Ezechiël. Ezechiël, mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld en gij zult mijn woorden spreken. Nee, dat staat er niet. Gij zult mijn woorden horen. En gij zult hen van mijnentwege waarschuwen. Een christen is een profeet. Dat betekent allereerst dat hij een horige geworden is. Dat hij luistert. Luisteren geleerd heeft. Met een verbroken hart. Met een geopend hart. En dat hij weet dat hij het van het luisteren moet hebben. Van het spreekheren. Want mijn knecht hoort. Laten we daar zo een moment de vinger bij leggen. Kennen we dat in ons leven? De noodzaak om door God onderwezen te worden. En om te leren luisteren. Ook wanneer het woord dwars tegen onze gedachten ingaat. Ons schuldig stelt. Ons ontdekt. Aan onze zonde. Kennen we dat luisterende leven? Heere, spreek gij. Kennen we dat bukken onder het woord. Met een verbroken hart. En met een verslagen geest. Zoals Jesaja het ergens zegt. Mensen die voor het woord van God hebben leren beven. Want we kunnen veel over beleiden zeggen. En we kunnen praten over een beleidende gemeente en een beleidende volkskerk en een beleidend dit en een beleidend dat. Maar het waarachtige profetische begint in de stilte. Bij het horen naar het woord. Bij het buigen onder het woord. Bij het mezelf gewonnen geven door genade aan het woord. En is dat werkelijkheid geworden in ons leven? Gemeente, zonder dat horige leven, zonder dat buigen voor het woord, kan het niet. Want een christen, zei Luther al, is een mens van het woord. Een horige aan het woord. Een die leerde buigen. Maar laat het duidelijk zijn dat waar ons hart verbroken is onder het woord en geopend werd door de Heilige Geest, dat de Heere daar ook door gaat werken. Dat wij ontdekt worden aan onze zonde, klein worden, leren buigen, leren sterven aan onszelf, alles leren verliezen, bij onszelf gaan zien dat er geen hoop en verwachting is, te doodschrijven op onze werken. En dat de Heere nu juist zo door zijn woord de weg van de verlossing, het heil, dat alleen in die ene naam te vinden is, bekend maakt. Kijk, en waar nu iets van die verlossing die in Christus is. Vanuit het woord gaat leven in ons hart. Waar banden verbroken worden. Waar ogen open gaan. Waar tot je verwondering zegt, Heere, gij komt tot mij. Tot mij waarvan Petrus zegt, eertijds geen volk. Niet waard om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Niet waard om tot uw volk te behoren. Gij komt tot mij. Ja, als dat gebeurt, dat het woord je aanklaagt en vanuit het woord de enige weg om behouden te worden aangewezen wordt en opengaat. Dan komt er een verlangen in je hart. Liefde in je hart. Om nu zijn naam te belijden. Moet u thuis rustig maar eens nalezen vanavond. Zo Psalm 116. We komen daar nog op terug in een andere preek, hoop ik. Psalm 116. De man die daar spreekt. Door woord en geest. Bevrijd. Banden verbroken. En dan zegt hij. O ja. Ik ben uw knecht. Ik zal bij de kelk des heils uw naam vermelden. Kijk waar genade verheerlijkt wordt. Eenzijdig, vol ontferming. Daar spreken we van die naam. De naam van God. De naam van zijn Zoon. De naam van zijn heerlijkheid en macht. De naam van zijn genade. Heb u er wel eens op gelet? Dat ware christenen in die zin ook profeten zijn. Dat ze niet bij zichzelf beginnen. En niet bij zichzelf eindigen. Als het echt gezond bijbels geestelijk leven is. Dan gaat het om het profetisch belijden van die naam. Hoort wat God mij deed ondervinden, wie Hij geweest is en wat Hij gedaan heeft. Je kan zelfs zeggen dat het een kenmerk is van fariseeën dat ze het altijd over zichzelf hebben. U ziet dat aangrijpende, onthutsende beeld van de fariseeër toch nog wel eens voor u staan, zoals het ons verteld wordt in die gelijkenis van de fariseeër en de tollenaar. Die man had het tot in zijn gebeden toe alleen maar over zichzelf. Heere, ik dank u dat ik. Nee, dat is geen belijden van de naam des Heeren. Dat is een belijden van ik. Ik op de troon. Maar dat leert een waar christen grondig af. Zodat hij soms bang is, vertelde iemand me eens, om het woord ik in de mond te nemen. Zijn naam belijden. Het gaat niet om mij. Het zal nooit om mij gaan ook. Maar het gaat om hem. En dat niet alleen met woorden. Maar ook in het leven. Want dat bedoelt onze catechismus blijkens de teksten die in de voet
van deze zondag genoemd worden ook nadrukkelijk. Een waar christen is iemand die door genade is zalig geworden en die nu uit liefde tot God en tot de Zoon van zijn liefde zijn naam wil grootmaken, tot zijn eer wil leven. En dat hoor je niet alleen in de woorden die hij beleidt, maar zijn leven is daarmee in stille overeenstemming. Want praatchristenen, die zijn er volgens de Bijbel niet. Ja goed, de Bijbel erkent wel dat zulke mensen bestaan, maar daar wordt met alle scherpte op gewezen dat alleen het praten en het spreken en het redeneren geen bewijs hoeft te zijn van genade. Wees niet alleen maar hoorders des woords, maar ook daders. Het belijden dient in het leven uit te komen. Zichtbare brieven van Christus, belijden van de naam. Dat belijden van de naam wordt zichtbaar als Gods kinderen op de zondag. De zondag willen besteden zoals de Heere dat vraagt. Dat wordt zichtbaar in de manier waarop ze leven. In hun handel en in hun wandel in hun gezin. In hun handel en in hun wandel op het werk. Noemt u het maar op. En de vraag gaat dringen, dacht u niet. Is er iets van deze dingen die ik vanavond maar aanstip in ons leven? De christennaam, betekent het dat voor ons? Zijn wij van dood levend gemaakt? Onder het woord leren buigen. En vanuit het woord door Gods genade opgeraapt. En is er nu, al is het misschien maar in het de begeerte, in het uitzien, in het verlangen, een uitzien om nu tot eer van hem, als belijder van zijn naam te leven. Wat leven veel mensen, ook mensen die toch wel iets van genade kennen. Vaak ver beneden deze Bijbelse standaard. En wat kunnen soms ook kinderen van God een hele poos rustig verder leven, terwijl ze deze standaarden in hun leven alleen maar overtreden. Maar de Heere laat het ons voorhouden vanavond vanuit de belijdenis en vanuit het woord, dat hij hoge eisen heeft voor zijn volk. Opdat ze hem te voet zouden vallen en hem zouden smeken, Heere, schenk genade. Vernieuw en verlevendig uw werk, opdat ik profeet mag zijn. Uw naam belijd. Er is meer. Een waar christen is ook een priester. En opnieuw, ik herhaal het maar, dat betekent natuurlijk niet hetzelfde als wanneer van de Heere Jezus gezegd wordt dat hij priester is. Want zijn zalving is onvergelijkelijk. Maar druppels van die zalfolie die op Christus zijn, vallen op het gewaad, vallen op zijn kinderen. Nee, dat betekent niet dat zijn kinderen op dezelfde wijze offers hoeven te brengen als de Heere Jezus. Dat kan niet. Want er is maar één offer als het zijn. Maar wel dat in het leven van hen die genade kennen, iets zichtbaar wordt. Van wat? Van het verbroken hart en van de verslagen geest. Want dat zijn Gods offeranden, zegt David in Psalm 51. Daar vindt u zo'n heel duidelijke omschrijving van wat de betekenis, de praktische betekenis van het offer is in het christenleven. Dan laat David heel nadrukkelijk zien dat offers van stieren en bokken en allerlei gaven en giften, allerlei inspanningen en allerlei religieuze of godsdienstige plichten, dat kan de Heere niet behagen. Als dat zou moeten, zo zegt David, dan zou ik al lang al die offers gebracht hebben. Nee, niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, niet de werken die ik doe, niet de gedachten die ik koester kunnen mij redden. Dat moet God alleen doen. Christus alleen. En dat is ontzaggelijk belangrijk, gemeente, dat we dat goed zien. En vooral ook dat we dat geestelijk grondig leren. Dat geen offer van ons, dat geen bijdrage van u of mij ooit aan Gods heilig recht kan doen, kan voldoen. Maar dat wij zalig worden door genade alleen. Alleen op het grond van het offer van de Heere Jezus Christus. Alleen als dat offer aan mijn hart wordt toegepast. En als God mij aanziet in dat offer, ja, dan zal er bedekking, vergeving. Dan zal er sprake zijn van genade. Maar tegelijkertijd, als God in ons leven gaat werken op grond van dat offer van de Heere Jezus, zonder enige verdienste van onze kant, als God dat gaat doen, dan is een van de eerste dingen die er zo gebeurt, is dat je een verbroken hart krijgt. En wat nu een verbroken hart? Dat is meer dan een onrustig hart, al begint het daar meestal mee. Een onrustig hart, ja, dat is een hart waarin je onrustig wordt omdat je het in de dingen van dit leven zo niet meer vinden kunt en weet dat er een God in de hemel is en weet dat je een ziel te verliezen hebt en gaat zoeken, vaak onbestemd zonder het te weten. Onrust, daar begint het vaak mee. Maar niet alleen maar onrust. Die onrust soms meteen al, soms wat later gaat veranderen in verslagenheid. Verslagenheid dat je gaat zien dat je van God vandaan gedwaald bent. Van God afgevallen bent. En dat daar zonde tussen zit. Eigen zonde. Je valt jezelf zo tegen. Ik heb gezondigd tegen u. En gedaan dat kwaad is in uw heilige ogen. Onrustig hart. Verslagen hart. En dan wordt dat verslagen hart, dat wordt een verbroken hart. Dat is wanneer je tot in het diepst van je hart verdrietig wordt, dat je tegen deze God, die zo heilig, groot en goed is, gezondigd hebt. Een verbroken hart is verbroken door de liefde. En is verbroken dat het tegen deze God heeft gezondigd. En kijk, wat er nu ook verandert in het leven van iemand die met een verbroken hart tot de Heere leert vluchten. En door genade kan hij heel wat leren. Heel wat bijleren. Heel wat ontvangen uit de hand van God. Een trek in het geestelijke leven blijft tot het laatste toe. Dat verbroken hart. Dat verbroken hart. En dat verbroken hart, dat uit zich in verschillende dingen in het leven van een christen. Dat betekent dat hij nooit meer makkelijk over de zonde kan denken. En nooit meer makkelijk bij de zonde kan leven. Dat betekent dat er altijd diep in zijn ziel toch de pijn is. Over de zonde en over het inklevend verderven, over de hardheid van het hart. Oh, het kan ver weg zinken, kan dicht, gesloten raken bijna, maar toch op de bodem van je hart blijft het er. Bij ieder die oprechte Heere vreest. Maar er is nog meer in dat verbroken hart. Niet alleen maar een besef van het erge van de zonde en van verdriet over de zonde en pijn over de zonde. Maar ook omdat de liefde door is gaan werken. En door is gaan trekken in dat hart. Een verlangen om nu met heel je hart en heel je leven voor hem te leven. dat komt op uit een verbroken hart. Calvijn heeft het zo mooi gezegd. Ik heb vanmorgen het ene devies van zijn leven aangehaald. Mag ik dan vanavond het andere aanhalen? Een van zijn levensdeviezen was Cor Mactatum Tibi Offero. Dat betekent, dit verbroken hart bied ik u aan. Dit verbroken hart bied ik u aan. Kijk, en daar is het geheim van wat de catechismus bedoelt met dat levende offer. Dit verbroken hart, dat offer kan alleen Gods oog behagen, zei David. Dit verbroken hart bied ik u ten offer aan. Ik kan vragen, wat moet de Heer nou met een verbroken hart? Is daar iets goeds in? Ach nee, niet in dat verbroken hart op zichzelf, want het is en blijft het hart van een zondig mens. Maar weet u wat God in dat verbroken hart ziet? Daar ziet hij zijn eigen werk in. Ik kan het ook zo zeggen. Hij ziet dat verbroken hart aan door een waas van bloed. Een waas van bloed van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. God ziet in dat verbroken hart. Zijn eigen werk. En waar het hart verbroken is door de liefde. En het hart vervuld wordt met de liefde. Daar is er een verlangen om heel dat hart en heel mijn leven. Nu aan de Heere op te dragen. Als een levend dankoffer. En opnieuw u zegt. Dat zijn momenten. Momenten die u misschien kunt noemen uit uw leven. Toen onder de prediking uw hart werd verbroken en die naam zo heilig, groot en goed voor het eerst aan uw hart werd verklaard. Toen was het hartelijk, zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. U denkt aan zo'n avondmaalsbediening toen de Heere zo nabij en goed was. Inderdaad, die momenten zijn er waarop je ja, met heel het hartje alles aan de Heere mag overgeven. Dat gebroken hart bied ik u aan. Maar tegelijkertijd weet u het ook toch? Niet alleen dat er zoveel zonden tussen zitten wanneer het gaat om het profetische, om het belijden van de naam van de Heer en het goed spreken van hem en het eren van hem. Maar ook dat er zoveel zonden tussen zit als het gaat over het priesterlijke. Over het met het hele hart en hele leven nu alles aan hem kwijt te raken. Ach, wat zou uw leven, kind van God, beter, dieper, rijker en zelfs, als ik het zo zeggen mag, zaliger zijn. Als u priesterlijk altijd maar bij dat altaar kon komen en uw verbroken hart aan de Heere mocht opdragen. Als u het altijd maar met hem eens mocht worden. Onder hem mocht buigen. In goede en in kwade dagen. Altijd maar mocht zeggen. Heere, neem u dat harde hart en breek het. En doet u maar met mij wat goed is. Kijk, dan gaat in je leven dat volgen, dat achter de Heere aan, dat hem navolgen gestalte krijgt. De weg van het offer, niet om te betalen, want dat kan niet en dat hoeft ook niet, maar uit dankbaarheid jegens hem. Dan ga je het goede voor zijn koninkrijk zoeken. Dan ga je het goede voor de naaste zoeken. Dan ga je in je leven tonen dat deze priester de grote hoge priester van je hart is. Wat leeft Gods volk vaak ver beneden deze stand, dat ook toch? En dan het derde, en ook nu stippen we maar aan. Het derde is het koninklijke. Het koninklijke. Ja, wat is dat? Dat is heersen, zegt iemand. Nee, daar begint het niet mee. Want de weg van de koning, der koningen, de Heere Jezus Christus, is ook een andere weg. Jezus Christus is door lijden tot de kroon gekomen. En als hij nu zijn volk laat delen in zijn koninklijke zalving, dan komt dat volk door strijden tot de kroon. Het begint dus bij strijden. Wanneer de Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest in de harten gaat werken, dan worden mensen, ja, van begin af aan strijders. Want bij de eerste ritselingen van het geestelijke leven hoort al die strijd. Misschien nog wel niet zo merkbaar als later. Misschien nog niet zo helder. Maar waar God in het leven komt door zijn geest, ja, daar komt strijd, zoals de catechismus dat noemt. Met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Kijk, waar God gaat werken, daar ga je strijden tegen de zonde van binnen en de machten en de verleidingen van wereld en Satan van buiten. En wat betekent dat dan met een vrije en goede consciëntie? Dat is een aparte zegen. Maar zijn vrije en goede consciëntie. Wel, het woord consciëntie, u weet dat toch? Dat betekent eigenlijk geweten. En u komt dat woord in de Bijbel nogal vaak voor, vooral in de brieven van Paulus. Daarom wordt er gesproken over een goed geweten. En een goed geweten betekent een geweten dat vrij is van de vloek van de wet. Dat vrij is van beschuldigingen en aanklachten van binnen. En dat één verlangen heeft, en dat is om te leven tot eer van God en naar de wil van God. Dus dat is nogal wat. Een geweten dat vrijgesproken is van de vloek van de wet, waar geen beschuldigingen meer in naar boven borrelen, en waarin één verlangen is om te wandelen naar de wil van de Heer. Nou, die vaste overtuiging van een goed geweten heeft ieder kind van God niet. Er zijn mensen in wie God begonnen is, en dat is toch gewoonlijk de gang van zaken zo. Daar komt strijd. Met vallen en opstaan strijden tegen de zonde van binnen en tegen de verleidingen van buiten, want de strijd behoort bij het christenleven. Maar juist iemand die gaat zien dat hij zondaar is, wiens geweten ontwaakt is, en die daarom tegen de zonde gaat strijden, ja, die heeft vaak zoveel last van zijn geweten. Zijn geweten beschuldigt hem, zijn geweten klaagt hem aan. En er kunnen hier mensen in de kerk zitten die genade kennen, maar die toch, ja, met dat geweten, dat beschuldigt, dat klaagt aan. Misschien momenten dat het zwijgt en dat het stil is van binnen. Maar toch dat geweten klopt en dringt en zegt, ligt niet goed, ligt niet recht. En juist van zulke mensen kan ik me voorstellen dat ze zeggen, ja, maar hoe krijg je nu dat goede geweten? Wel, dan moet u het maar lezen bij de apostel Paulus, die zegt, dat geweten wordt een goed geweten als het besprengd wordt met het bloed van de Heer Jezus. Als ik door genade Christus als borg en zaligmaker mag leren kennen, en op grond van zijn bloed gerechtvaardigd word, dan wordt ook mijn geweten vrijgesproken. Dan wordt het een goed geweten. Vrijgesproken van schuld en van straf. Aanklachten zwijgen. En het verlangen wordt om in de wegen van de Heere te wandelen. En daarom als uw geweten nog spreekt. En als u dat goede geweten door het bloed van Christus gereinigd niet kent. Sta naar die reiniging. Zoek ernaar. Vraag of God u het leren wil. Want weet u wat het verschil is? Tussen iemand ja, die toch wel iets van genade kennen mag, maar wiens geweten niet vrij is. Niet goed is. Omdat er nog zoveel duisternis en ongeloof en... Ach, noemt u het maar op. Kijk, bij hem is er wel strijd. Maar zo weinig de standvastigheid. En het heldere inzicht. Als er die vrijheid in het geweten komt. Als er dat geruste, goede conscientie komt. Dan krijgt dat strijden iets koninklijks. Koninklijk tegen de zonde strijden. Met een goede en geruste conscientie. Nee, dat zijn niet dapperen en krachtige helden in zichzelf. Dat zijn mensen die met Paulus zeggen, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar toch koninklijk, overtuigd, met een goede conscientie, weten van, de Heere was aan mijn zij, hij ondersteunde mij. Zo strijden. Dat bedoelt onze catechismus, dat bedoelt de schrift. En zoveel mensen die, ja, die goede conscientie niet kennen, daar is wel strijd, maar zo ingezonken. Zo weinig dat echte koninklijke. Ook nog zoveel struikelijke. Ook nog zoveel vallen in de handen van de vijanden. Er gaat zo weinig van uit. En dat is het erge. Gemeente. In het leven van Gods kinderen. Als er doordat Gods kinderen zo donker leven. En zo genoegen kunnen nemen met het weinige. Dat er dan zo weinig van hen uitgaat. Zo weinig profetisch. Priesterlijk. En koninklijk. En vandaar dat de vraag aan het eind van de prediking heel nadrukkelijk tot ons komt. Waarom wordt gij een christen genaamd? En laten we dan heel kort. De vraag maar proberen aan uw hart te leggen. En hij ligt ook aan mijn hart. U heet christen. Want u gaat naar de christelijke kerk. U bent gedoopt in de naam van Christus. Maar is meer niet. Is meer niet. Dan bent u vreemdeling aan. Niet aan iets. Maar aan alles wat vanavond gezegd is. En dan bent u geen ware Christ. En dan zou ik die naam maar eens door gaan schrappen. En gaan zeggen, Heere, ik ben het niet waard om die naam te dragen. Niet waard om uw zoon, uw dochter te heten. Ja, maar ik behoor toch, zeker u behoort tot de kerk, u bent dooplid, u bent in zijn naam gedoopt. U komt onder het woord allemaal dingen die ontzaglijk belangrijk zijn. En die we niet mogen verachten en zeker niet willen verachten. Maar ziet u het dan niet? Dat om werkelijk christen te zijn, is dat geloof nodig. En is dat deelgenoot worden van Christus en van zijn zalving nodig. En daar staat u buiten. En vandaar dat er alleen maar één dringende oproep ligt in deze woorden. Mensenkind, verbondskind, bekeert u. Om in de weg van de bekeringen van het geloof een waar christen te worden. Alles verliezen. Om als een arme zondaar door zijn genade zalig te worden. Dat is wat nodig is. O, vraag toch om ontdekkend licht, om genadig licht. om de kracht van het woord van God persoonlijk te ervaren. Want buiten de geloofskennis van deze Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Ah, maar zegt iemand anders. Ja, maar bij mij ligt het toch wel anders. Ik ben een christen van. Zo, waarom bent u een christen? Ja, mijn hart gaat naar het woord uit. En ik zoek het bij de dingen van de Heere. En ik ben niet onverschillig. Dat is goed, mijn beste vriend. Dat wijzen ze we niet af. Maar is het meer niet? Is het meer niet? Dan had u alleen maar probeert een aantal argumenten vanuit uzelf naar voren te brengen. Die argumenten, ze zijn niet genoeg. We moeten maar niet proberen om op een gevoelige manier onze eigen gerechtigheid op te bouwen, want dat kan zo. U moet Christus leren kennen. En zeg niet, ik ben een christen, want ja, dit heb je toch niet van jezelf en dat heb je toch niet van jezelf en dat heb je toch niet van jezelf. Zoek hem te kennen. Door het geloof. En zeker in het geloof. Maar dan wel in het geloof. Kun je ook wel eens naar jezelf kijken en zeggen, ja, dat is er niet van mezelf. Dat is Gods werk. Maar zoek het geloof. Het ware geloof. Het kennen van hem. En het delen in zijn zalving. En dat kan ook zo zijn in uw leven. U die toch mag weten dat de Heere uw leven geleid heeft. En in uw leven gekomen is. Als een arm verloren mensenkind, opgezocht door de teerste liefde en door Gods genade in Christus. Misschien alleen maar van verre gezien door de nevels heen. Maar toch, u kunt het nooit meer vergeten. Maar u zegt, ja, maar dat wat de catechismus hier zegt, dat kennen van Christus door het geloof. Dat zijn zalving deelachtig zijn. Och, er zijn dingen in mijn leven gebeurd. Ik durf het niet ontkennen. Ik mag het ook niet ontkennen. Nee, zeker niet doen. Maar dat kennen van hem. In zijn zalving. Dat kennen van hem. In het geloof. Met een goede consciëntie. Een consciëntie besprengd met het bloed van Jezus. Ja. Laat dat u op de knieën uitdrijven naar de Heer. Nee, dan hoeft u voor Gods aangezicht niet te ontkennen wat er gebeurd is. Maar vraag om door het geloof hem te mogen kennen. Ja, zegt Paulus toch. Naar die kennis, of dat ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik ook van Christus gegrepen ben. Maar neem geen genoegen. Met wat gedachten, met wat dingen. Zoek hem te kennen. Want dat alleen is het wat het hart van het christelijke geloof. En van de christelijke gemeenschap. En van de christelijke levensstijl toch is Christus te kennen. En u die iets van die genade weldaden kennen mag. Vraag om er meer van te kennen. Want door het geloof deel te hebben in zijn zalving, dat is ook niet iets wat een bepaald station is. En dan ben je. Nee. Dat moet steeds verdiept en vermeerderd worden. En zo leer je het in diepe afhankelijkheid en in diepe ootmoed. Strijden tegen de zonde. Leven dankoffer voor hem te leven. Zijn naam te beleiden. En zo mogen ze straks eeuwig met hem heersen. In de hemel der heerlijkheid. Met een goede conscientie. God lof zingen. Eeuwig sprekend niet van wat zij als christenen gedaan hebben. Maar wat de grote Christus voor hen heeft willen zijn. En voor hen zal blijven tot in eeuwigheid. Die toekomst wacht voor alle ware christenen. Die door het geloof in hen zijn ingelijfd. O, laten we die Christus zoeken. En hem inroepen. Als de grote profeet. Priester en koning. Opdat hij. Profetisch, priesterlijk en koninklijk. In ons leven werkt. En wij leven. Zondaar. Maar toch door genade. Tot zijn eer. Zalig is dat volk. Dat vanuit het geklank van deze koning mag leven. En op hem mag hopen. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, we mogen aan het einde van deze dienst en van alle diensten van deze dag uw naam dankzeggen voor al het goede wat u gegeven hebt. Wanneer we zien op onszelf, dan is er veel tekort. Dan is er veel zonde. Maar wanneer we zien op u en wat u schenken wilt, dan is er veel over. Heren, wil u dan zelf de dank in ons hart brengen. En wil u geven dat wij ook in u mogen eindigen. Zegen het woord wat deze dag hier geklonken heeft. Wil u het gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil u het gebruiken tot stilzetten van zondaar. En ook tot opbouw van hen die u mogen vrezen. Breek hen af die u niet oprecht kennen. En leid hen op de weg des levens. Wil u zo met ons gaan nu we elkaar verlaten. Zegen ons deze week. Zegen ieder van ons bij alle arbeid die weer roept. Sterk onze kinderen op school wanneer ze weer gaan beginnen. En wil u in alle werk en in alle arbeid op school en in alle ambtelijk werk. Uw zegen schenken en uw kracht geven. We vragen dat niet omdat wij het verdienen. Maar we smeken het alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 132, het 12e vers is onze slotzang. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. 132, het laatste vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.